Ja, een heel goedemorgen. Fijn om in Ermelo te mogen spreken. Ook fijn om inmiddels een beetje ingeburgerd te zijn in Ermelo. En ook sommige van jullie heb ik de afgelopen jaren enigszins leren kennen en ontmoet hier en daar. En ik ben blij om u vanmorgen te mogen ontmoeten ook weer. Als u iets meer zou willen weten over mijn bediening, wij zijn 3,5 jaar geleden hier in Ermelo komen wonen. Daarvoor ben ik gemeentepredikant geweest en het is alweer meer dan 10 jaar dat ik nu rondreizend spreker en bijbelleraar en ook columnist en auteur ben geworden. En wij schrijven 4 keer per jaar een nieuwsbrief. Als u mij iets beter zou willen leren kennen, dan kunt u ook de nieuwsbrief meenemen die ik heb meegenomen vanmorgen, die bij de uitgang van dit gebouw ligt. En het is een vreugde om vanmorgen samen de Heer te mogen aanbidden. En we hebben zojuist gezongen, genade leidt mij naar huis. En dat ene zinnetje, dat bleef een beetje bij mij hangen. En wat is dat mooi, dat we zijn geneigd om af te dwalen. We zijn geneigd om het elders te zoeken. Maar de Heere zelf is ons thuis. Bij de Heere zijn we thuis. Hij zelf is ons thuis. Niet een huis, niet een woonplaats, niet familie, niet vrienden, niet een huwelijk. Maar Hij is ons thuis. En genade leidt ons naar huis. Dat we elke keer weer als we samenkomen om Hem te aanbidden en om zijn woord te openen en om aan tafel bij de Heer te zitten, dat we thuis mogen komen, dat ons hart ook tot rust mag komen bij Hem en dat we mogen beseffen dat we genoeg hebben aan Hem zelf. Hij is genoeg voor ons. En dat geeft rust. En dat geeft heel veel vrede. En mogen die vrede en die genade van de Heer Jezus vanmorgen met ons zijn. We gaan met elkaar lezen over de Heer en ook over de Heer Jezus in Filippenzen hoofdstuk 2. Ik wil u graag voorlezen Filippenzen hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Filippenzen 2 vanaf vers 1, ik lees je voor uit de herziene Statenvertaling. Als er dan enige bemoediging is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen doordat u eensgezind bent, dezelfde liefde hebt en één van ziel bent en één van gevoelen. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. En laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, niet alleen letten op zijn eigen belang, maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is, ook letten op het belang van anderen. Laat daarom die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zich vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam. Omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hem, van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Tot zover. Wij lezen elders in de Bijbel, wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En in dit gedeelte worden wij bepaald bij de uitzonderlijke wijze waarop de Heer Jezus zichzelf vernederd heeft, maar ook de uitzonderlijke wijze waarop de Heer Jezus verhoogd is. Wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En we willen eerst proberen na te denken over wat het betekent dat de Heer Jezus naar deze wereld is gekomen en dat Hij mens is geworden En dat hij dienaar is geworden en dat hij aan het kruis is gestorven. Alhoewel het onmogelijk is om de grootsheid en de majesteit daarvan te beschrijven. Maar eerst willen we over hem nadenken en dan willen we nadenken over ons eigen leven. Wat betekent dat voor ons hier en nu? En ik heb kort geleden ook gesproken over Jesaja hoofdstuk 40. En daarin wordt de onbeschrijfelijke en de onvergelijkbare en de ondoorgrondelijke grootheid van onze God, die komt daarin naar voren. En wat doet Jesaja? Hij noemt een aantal dingen die wij ons kunnen voorstellen als groot. En dan zegt hij, ja, God is natuurlijk 100.000 keer groter dan dat. Hij heeft het over de wateren van deze aarde. Misschien heeft u vrijdagavond naar die EO-documentaire gekeken over de oceanen. Meer dan 70% van deze aarde is bedekt met water. En de diepste diepte in de zee is 1,5 kilometer dieper dan de hoogste berg op aarde. De Mount Everest is 8,9 kilometer hoog, maar de diepste diepte in de zee is nog 1,5 kilometer dieper. En al het oppervlak dat boven de wateren uitstijgt op aarde, als je alles wat grondoppervlak is, wat als je dat op één hoop zou gooien, dan kan je dat kwijt in slechts de stille oceaan. En dan zegt Jesaja, de wateren van deze aarde, dat onvoorstelbaar grote hoeveelheid water die op aarde is, hij heeft dat gemeten in de holte van zijn hand. Hij deed even zo, bij wijze van spreken, als een soort figuurlijke manier van spreken. En hij goot daar wat water in de holte van zijn hand. En dat zijn de wateren van deze aarde. En de omvang van de hemelen, de omvang van het heelal, heeft hij bepaald met een span. Dit is een span, de afstand tussen je duim en je pink. En zo heeft hij de omvang van het heelal bepaald. En dan hebben we het over miljoenen lichtjaren, afstanden van miljoenen lichtjaren. De afstand die het licht in miljoenen jaren aflegt. Dat is duizelingwekkend. Dat heeft God bepaald met een span. En hij heeft de bergen van deze wereld gewogen in een weegschaal. En op een weegschaal, je staat aan de voet van de Mont Blanc. Misschien ben je wel eens in Zwitserland geweest bij de Mont Blanc. En dan kijk je omhoog en dan denk je, ongelooflijk, zo groot. En God heeft die bergen, de omvang daarvan bepaald in een weegschaal. Figuurlijk gesproken. Hij bepaalde even en hij woog even de Mont Blanc en zei, zo groot zal die worden. En zelfs al zou je het hele woud van de Libanon nemen, als je alle bomen van het schitterende, het meest mooie woud, het grootste bos wat er was in het Midden-Oosten in de tijd van Jesaja, als je dat hele woud zou nemen en je zou alle dieren van dat woud offeren, dan zou dat nog lang niet overeenkomen met de grootheid van onze God. En alle mensen van de aarde, de hele mensheid, als we vandaag de dag spreken over 7 miljard mensen, die zijn vergeleken bij de grootheid van God als een druppel aan een emmer, als een stofje op de weegschaal. Verwaarloosbaar vergeleken bij de grootheid van God. Dat betekent niet dat een mens waardeloos is, want ieder mens is van eeuwige waarde, ieder mens is even waardevol en uiterst waardevol en het mooiste wat God gemaakt heeft. De mensen, dat hebben we gelezen vanmorgen, Psalm 8. U heeft ons met heerlijkheid en eer gekroond. Hij heeft ons gemaakt bijna als de engelen. Weet je, we zijn ongelooflijk mooi gemaakt. Maar vergeleken bij wie God is, is de hele mensheid, als het gaat om grootheid, als het gaat om glorie, als het gaat om heerlijkheid, als niets. God is per definitie oneindig veel groter dan alles dat hij heeft gemaakt. Want hij is de eeuwige, hij is er altijd al geweest. Hij is volkomen onafhankelijk, hij is van niemand afhankelijk. Hij is God, de Alfa en de Omega. En de mens en de schepping is afhankelijk. En wij zijn ontvangers van het leven en hij is de bron van het leven. Er is geen moment van ons leven dat wij niet gekregen hebben. Er is geen hartslag van ons lichaam dat niet een geschenk van God is. Er is geen keer dat we ademhalen dat hij niet de levensadem in ons blaast. Wij zijn volkomen afhankelijk, maar hij is de volkomen onafhankelijke. En dat betekent dat hij zo ongelooflijk veel groter is dan de hele schepping. En dat is wat de heiligheid van God betekent. Heiligheid van God, de heiligheid van God, betekent niet alleen dat hij afgescheiden is van het kwaad, maar dat betekent dat hij afgescheiden is van alles dat hij gemaakt heeft, want hij is volkomen uniek. God. Als wij zeggen dat we God hebben leren kennen, dan denk ik dat we ook moeten zeggen dat we hem nog maar een heel klein beetje hebben leren kennen. We zijn nog lang niet op hem uitgekeken. Hij is veel en veel groter dan we tot nu toe ooit hebben gezien, hebben doorgrond, hebben bedacht, hebben gevoeld. En God kennen is het meest verhevene, het meest boeiende en het grootste wat er is in ons leven. Het doel van ons leven is om hem te kennen. En hij zelf is de rots onder onze voeten. Hij zelf, wie hij is. Als u zoekt naar vastheid in het leven, als u zoekt naar houvast, als u zoekt naar zekerheid, als u zoekt naar geluk, als u zoekt naar vrijheid en naar vrede en naar vervulling, dan is er maar één antwoord. Dat vindt u in hem. Niet in de dingen van dit leven, niet in wat u zelf kunt bereiken, niet in uw eigen goedheid, niet in uw goede werken, niet in uw verdiensten, niet in uw carrière, niet in uw gezondheid. Niet in relaties met anderen, niet in romantiek, niet in seksualiteit, niet in geld of in vakanties of in genot. Als u geluk wilt vinden, dan vinden wij dat alleen maar in hemzelf. Hij is de oorsprong van ons leven en hij is het doel van ons leven. En wij mogen hem leren kennen, want hij heeft zich geopenbaard en hij heeft zich toegankelijk voor ons gemaakt. Wat een wonder. We gaan zo meteen aan tafel bij de Heer. Dat betekent dat hij zich toegankelijk voor ons gemaakt heeft. Dat we bij hem mogen komen en dat we hem mogen leren kennen. En nou zegt Filippenzen 2 dat God, Jezus, we hebben gelezen in de gestalte Gods zijnde. En het woordje gestalte in het Grieks is het woordje morphe. En ik heb dat uitvoerig bestudeerd toen ik student was. Want ik heb een hele paper geschreven over Filippenzen hoofdstuk 2. En het woordje morphe betekent wie hij in wezen is. Jezus in de gestalte Gods zijnde, wie hij in wezen is. God, Jezus is in wezen God. Ik vervul ook spreekbeurten voor Christen voor Israël. En kort geleden was ik in Apeldoorn en toen sprak ik daar. En heb ik altijd eerst een lezing van een uur en dan is er een pauze. En dan daarna is er nog gelegenheid om door te praten en dan ga ik vaak nog wat verder. En er kwam een broeder naar me toe. En die vertelde mij, hij zei dat hij zich was gaan verdiepen in de Joodse wortels van het evangelie. En dat hij bezig was gegaan met Israël en dat is een goede zaak. Maar toen zei hij, toen liet hij doorschemeren dat hij geloofde dat de drie-eenheid, dat slechts een verzinsel is wat in de christelijke kerk ontstaan is. En eigenlijk liet hij doorschemeren dat hij niet geloofde in de drie-eenheid. En weet je, dat is kwalijk. Dat is heel kwalijk. Het woordje drie-eenheid staat niet in de Bijbel. Ik werd ook behoorlijk fel naar hem toe. Want ik zeg, het is goed dat we nadenken over de Joodse wortels. Het is goed dat we nadenken over Israël. Maar als dat ertoe leidt dat we niet meer in de drie-eenheid geloven, dan gaat er fundamenteel iets mis. En het woordje staat niet in de Bijbel, maar het is zo duidelijk. Hier Filippenzen 2, in de gestalte Gods zijnde. Het goden gelijk zijn staat er in Filippenzen 2. Jezus Christus was en is God en zal altijd God zijn. En Psalm 23, wat we vanmorgen al gezongen hebben, zegt, de Heere is mijn herder. En Jezus zegt, ik ben de goede herder. Hij stelt zichzelf gelijk aan de Yahweh van Psalm 23. Yahweh is mijn herder. En dan zegt Jezus, ik ben de goede herder. Psalm 27. De Heer is mijn licht en mijn heil. En Jezus zegt, ik ben het licht van de wereld. En Jezus zegt, ik ben het leven. En zelfs zegt Jezus, voordat Abraham er was. En dan zegt hij niet, was ik er al? Maar dan zegt Jezus, voordat Abraham er was, ik ben. De ik ben die ik ben, van Exodus hoofdstuk 3. Als God zich aan Mozes openbaart in de brandende braamstruik. Jezus zegt, ik ben, en zo kan ik doorgaan, ik kan u nog 20 versen geven. Die ons laten zien dat Jezus Christus aan God gelijk was en is en altijd zal zijn. De Vader is God, de Zoon is God en de Geest is God. En dat kunnen we niet begrijpen, maar het is door en door Bijbels. Dat is het fundament van ons geloof. En nou zegt Filippenzen hoofdstuk 2. Dat God, hè, let op, de God van Jesaja 40. Het woord waardoor alle dingen geworden zijn. In het begin was het woord was bij God en het woord was God. En door het woord zijn alle dingen geworden, geschapen, gekomen. Jezus is ook schepper van hemel en aarde. En deze persoon is mens geworden. En dat is een ongelooflijke vernedering. Betekent niet dat hij zijn godheid heeft afgelegd. Betekent niet dat hij niet meer God was toen hij mens werd. Maar hij werd ook mens. Hij heeft zijn goddelijke voorrechten afgelegd, zo moet je het zien. God is alomtegenwoordig en de Heer Jezus kon op dat moment niet meer alomtegenwoordig zijn. En God is in volmaakte heerlijkheid en in vreugde en in volmaakte glorie. En in de hemel is geen pijn, in de hemel is geen verdriet, in de hemel is geen verlies. In de hemel is geen kwetsbaarheid, in de hemel zijn geen demonen, in de hemel is geen geestelijke strijd. Maar hij heeft zijn goddelijke voorrechten afgelegd en hij is mens geworden. En je kunt het ook zeggen met de woorden van 2 Korinthe 8 vers 9, dat hij, hoewel hij rijk was, hij was ongelooflijk rijk, hij is arm geworden voor ons. Hij heeft zoveel heerlijkheid voor ons afgelegd. Hij kwam in onze moeite. Hij kwam in ons lijden. In de hemel is geen lijden, maar wij maken wel lijden mee. Zoals we hier vanmorgen bij elkaar zitten. Ik weet zeker dat als we de tijd zouden nemen om een beetje naar elkaar te luisteren. Als we de gelegenheid zouden hebben om open en eerlijk met elkaar te praten en naar ieders verhaal te kunnen luisteren vanmorgen. En we zouden werkelijk vertellen wat we hebben meegemaakt in het leven tot nu toe. Dan zouden we ook veel kunnen delen van pijn en van strijd en van teleurstellingen en van ziekte en van gebroken relaties. En van depressie, en van angst, en van vermoeidheid, en van schaamte, en van zonde. En ga zo maar door. En aanvechtingen van de duivel, en wanhoop bij tijd en wijle. En de Heer Jezus is één van ons geworden. Hij is in onze schoenen komen staan. Hij heeft deel gekregen aan ons leven. De God van hemel en aarde, de schepper van de einde der aarde, de ondoorgrondelijk grote God die niet moe wordt en niet mat wordt. De God die leeft in een ontoegankelijk vuur, die een verterend vuur is en die heilig, heilig, heilig is. De bron van alle leven werd mens en is figuurlijk gesproken, maar zelfs letterlijk gesproken, in onze huid gekropen. Om één van ons te worden, om deel te krijgen aan de moeite die wij ook meemaken in het leven. Daarom is er geen dal zo diep of God is erbij in zijn Zoon Jezus. Er is geen dal zo diep of God is erbij. Maar dit is duizelingwekkend. Dit vind je nergens anders. In geen enkel geloof, in geen enkele spiritualiteit. En in geen enkele levensfilosofie vind je wat we hier vanmorgen vinden in de Bijbel. Dat God mens is geworden in zijn Zoon Jezus. Hij kwam onder ons. Hij was één van ons. Hij bleef volledig God. Maar hij werd ook mens. Hij heeft het godengelijkse niet als een roof geacht. Hij heeft zich er niet aan vastgeklampt. Hij heeft zijn heerlijkheid en zijn rijkdom niet voor zichzelf gehouden. En als mens zijnde werd hij een dienaar. Hij is niet gekomen om zich te laten dienen, maar hij is gekomen om te dienen en zichzelf te geven als losprijs voor velen. In de gedaante als mens bevonden heeft hij zich vernederd. En hij kwam niet om te heersen over de mens. Hij kwam niet om macht te grijpen. Hij kwam niet om iemand te worden. Hij kwam niet om rijk te worden, om zoveel mogelijk te genieten voor zichzelf. Hij kwam niet om zoveel mogelijk uit het leven te halen wat hij uit het leven kon halen voor hemzelf. Maar hij kwam om te dienen. En hij ging rond en hij genas de zieken en hij bevrijdde mensen die door demonen bezeten waren. En hij gaf hoop daar waar mensen wanhopig waren geworden. En hij gaf zijn aandacht en hij gaf onderwijs en hij bracht het woord van God waardoor mensen bemoedigd werden. En hij zette zich voortdurend in voor zijn medemens. Hij kwam en hij zei, de grootte van de aarde voeren heerschappij over de mensen waar ze macht over hebben. En de mensen die een positie verkrijgen en die heerschappij voeren, die doen dat om zelf een positie te hebben. En hij beschreef hoe machthebbers tekeer gaan in deze wereld. Maar hij zei, als jullie groot willen worden, word dan als een slaaf. En hij was het zelf. Hij was een slaaf. Een doulos. En hij waste de voeten van de discipelen toen geen van de discipelen dat lage werk wilde doen. Niemand was bereid op dat moment om dat wasbekken te nemen en die handdoek te nemen en de vieze voeten van hun broeders te gaan wassen. Niemand was bereid om dat te doen. Maar Jezus wel. Hij deed het. God. De God die 100.000 keer groter is dan de hele wereld. De God die heilig, heilig, heilig is. Volkomen uniek. Hoog verheven. Boven alles dat is. Volkomen onafhankelijk. Werd mens. En hij waste de voeten van zijn discipelen. En hij was gehoorzaam aan God de Vader. Tot in de dood aan het kruis. Geen schandaliger dood kon je sterven in deze wereld dan de dood aan het kruis. En hij werd veroordeeld als een misdadiger, terwijl hij nooit wat misgedaan had. En hij werd verworpen door de mensen. En hij heeft zich vernederd tot de dood aan het kruis voor uw en mijn zonde. Hij deed dit uit liefde voor ons. God heeft ons lief gehad door zijn Zoon voor ons te geven. En Jezus stierf aan het kruis voor ons. Amazing love, how can it be that thou my God should die for me? O, onvoorstelbare liefde. Hoe kan het zijn dat u mijn God voor mij sterft? En wie zichzelf vernederd zal verhoogd worden. En daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd. En hem een naam geschonken boven alle naam. Jezus Christus heeft de zonde overwonnen. Hij heeft de duivel overwonnen. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de duisternis overwonnen. En hij stond op uit de dood. En hij leeft. En hij regeert. En hij is opgestaan in een verheerlijk lichaam. En hij is naar de hemel gevaren. En hij heeft gekregen de naam boven alle naam. En uiteindelijk zal iedere knie voor hem buigen. En iedere tong belijden dat hij de Heere is. Geen mens is meer verhoogd dan Jezus Christus. Geen mens heeft zich meer vernederd dan Jezus. Geen mens heeft dieper gezeten. Geen mens heeft in een diepere hel gezeten dan Jezus. Hij zat in de diepste hel die maar mogelijk is, van God verlaten. En de straf van de zonde der wereld kwam op hem. De allerdiepste diepte, daar is Jezus geweest. Maar hij heeft ook de allerhoogste positie gekregen die voor een mens maar mogelijk is. Hij is de Heere der Heren en de Koning der Koningen. En uiteindelijk zal ieder mens dat ook erkennen en hem belijden. Van hen die in de hemel zijn, dat wil zeggen de mensen die in Christus gestorven zijn en die zijn opgenomen in heerlijkheid, en de heilige engelen in de hemel, die buigen hun knie voor Jezus en die aanbidden hem als eer. En de mensen die op de aarde zijn als hij terugkomt, dan zal ieder oog hem aanschouwen. En alle volkeren zullen zich op de borst slaan en erkennen dat hij God is, dat hij de Heer is, dat hij de Messias is. En de mensen die onder de aarde zijn, de mensen die gestorven zijn zonder dat ze behouden waren en die in het dodenrijk zijn. En alle demonen uit het rijk der duisternis, alle machten van de duivel en van de Satan en alle wezens boven de aarde en op de aarde en onder de aarde zullen belijden dat Jezus Christus de Heer is. Want wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Nou gaan we naar ons. Het beeld is geschetst. Wij kijken vanmorgen naar onze God. Zie, dit is uw God. Het is zo ontzagwekkend dat God onder ons wil wonen. Dat hij onder ons is komen wonen. Dat wij een tempel van Gods geest mogen zijn. Dat God in ons midden is. Dat door Jezus God in ons midden is. Petje af. Stil worden we van binnen. We hebben met God te maken. En nou roept hij ons om in dezelfde gezindheid te gaan leven. En weet u, wij zullen alleen maar bereid zijn en in staat zijn om onszelf ook te vernederen en om in de voetsporen van de Heer Jezus te gaan treden, als wij er vertrouwen in hebben dat hetzelfde principe ook op ons van toepassing is, namelijk het principe dat wie zichzelf vernedert verhoogd zal worden. En de Heer Jezus roept ons ook op om als hem te gaan leven. Hij roept ons op om ook een slaaf te worden. Om niet inhalig in het leven te staan. Om niet een houding te hebben van, ik zal er uithalen wat ik eruit kan halen voor mezelf. Om niet egocentrisch bezig te zijn in het leven en alleen maar te denken aan jezelf. En dat is wat je van nature bent. Van nature ben je iemand die denkt aan ik, mij en mezelf. Je bent alleen maar bezig met je eigen geluk en met je eigen carrière en met je eigen wezen, met je eigen persoon. Je zou kunnen zeggen, de mens is van nature gebonden aan zichzelf en gebonden aan zelf en een slaaf van zelf. Maar de Heer Jezus roept ons vanmorgen op, Gods woord roept ons op om heel anders te leven. Zoals Jezus het niet als een roof geacht heeft, maar zichzelf vernederd heeft en zichzelf ontledigd heeft, zo roept Gods woord ons vanmorgen op om te sterven aan dat leven voor zelf en om bereid te zijn een dienaar te worden. Niet dat je dan niemand meer bent, niet dat je dan nergens meer blijft, want je zult jezelf juist vinden, je zult juist gaan opbloeien, je zult juist een veel mooier mens worden. Maar je moet wel bereid zijn om dat zondige ik, om dat achter je te laten. En om jezelf te vernederen. En dan moeten we er vertrouwen in hebben dat God dan ervoor zal zorgen dat tot leven zal leiden. Dat we bereid zijn een bepaalde dood te sterven. Dat is ook waar de doop voor staat. Als jullie mensen dopen, dan zegt iemand dat oude leven van ik, mij en mezelf, en dat inhalige leven en dat hebberige leven en dat eerzuchtige leven en dat luie leven, dat leven in gebondenheid aan mezelf, dat is gestorven met Jezus. Dat is voorbij. Dat heeft hij met zich meegenomen in zijn dood. En dat laat ik nu ook bewust achter mij. En ik heb me bekeerd en mijn motto wordt nu om hem te dienen en hem lief te hebben boven alles en mijn naaste te dienen als mezelf en lief te hebben als mezelf. Mijn levensmotto wordt nu om te dienen. En als je dat doet, zul je verhoogd worden. En de vraag is of je dat werkelijk gelooft en of je daar werkelijk op vertrouwt. En als dat zo is, zal je ook zo kunnen leven. Laat me een paar voorbeelden geven. Abraham en Lot moeten van elkaar scheiden, want hun bezittingen zijn te veel geworden, ze hebben te veel vee gekregen. En dan kunnen ze niet meer in hetzelfde gebied blijven wonen, want er was oneenigheid tussen de herders van Abraham en tussen de herders van Lot. En wat doet Abraham dan? Abraham is dan nederig. Abraham toont zich een nederig man. En hij zegt tegen Lot, terwijl hij de oom van Lot was, terwijl hij een generatie ouder was, terwijl hij zich makkelijk had kunnen laten gelden en had kunnen zeggen, nou Abraham of Lot, ik ga daar wonen, kies jij maar waar jij wil wonen. Maar dat deed Abraham niet. Hij zei tegen Lot, Lot, kijk maar om je heen. Als jij naar rechts gaat, dan ga ik naar links. En als jij naar links gaat, ga ik naar rechts. Hij gaf Lot de eerste keus. Hij achtte de ander uitnemender dan zichzelf. Hij lette niet in de eerste plaats op zijn eigen belang, maar hij lette op het belang van Lot. En Lot die zag die Jordaanvlakte, rijk aan water. En het was als de hof van de Heer, het was als het paradijs, als het land Egypte. Het was een schitterend gebied. En hij ging wonen daar in de Jordaanvlakte. En Abraham ging ergens anders wonen. En zodra Abraham dit gedaan had, sprak God tot Abraham en zei tegen hem, sla je ogen op, Abraham, en kijk vanaf de plaats waar je bent, naar het noorden, naar het zuiden, naar het oosten en naar het westen. Want al het land dat je ziet, zal ik voor eeuwig aan u en aan uw nageslacht geven. Zie je het? Abraham laat het los. Abraham laat los dat hij zegt, ik wil dit land. En gelijk zegt God tegen hem, Abraham, het land zal ik je geven, het hele land. Wat gebeurt er met Lot? Lot kiest het mooiste voor zichzelf. Maar we weten allemaal hoe het afgelopen is. De mannen van Sodom en Gomorra, de mensen van Sodom en Gomorra waren zo goddeloos dat God de steden niet kon sparen. En hij heeft ze geoordeeld, hij heeft ze vernietigd. En Lot moest vluchten. En hij verloor zijn huis. En hij verloor zijn streek. En hij verloor zijn vrouw. En hij werd zelf ternauwernood gered. Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden. En er zijn zoveel voorbeelden wat dit betreft. Abraham was sowieso een nederig man. Hij ging weg uit zijn land. Hij trok weg uit het land waar hij woonde. Hij trok weg van zijn familie. En dat is niet makkelijk. Dus ik ben zelf 4 keer verhuisd in mijn huwelijk. En ik zal u zeggen dat het niet makkelijk is om te verhuizen. Om weer ergens anders te gaan wonen. En Abraham deed het in een tijd dat het nog veel moeilijker is dan vandaag de dag. Maar hij deed het wel. En ook dat is een teken van zijn nederigheid naar God toe. En uiteindelijk zelfs toen God hem vroeg om zijn zoon op het altaar te leggen, toen maakte Abraham die moeilijke reis. En 3 dagen lang reisde hij naar het Moriah-gebergte en hij legde zijn zoon op het altaar. Dat is allemaal een teken daarvan dat Abraham een man was die respect voor God had en die bereid was zich te vernederen voor de Heer en de wil van de Heer te doen. En God heeft Abraham uitermate verhoogd. Hij is een van de allergrootste uit de geschiedenis geworden. Hij is de vader, de aartsvader van Israël geworden. Hij is de vader van alle Arabieren geworden. En hij is in geestelijke zin de vader van alle gelovigen. Hij is een van de belangrijkste mensen uit de Bijbel. En wij lezen over hem tot op de dag van vandaag. En zijn leven is een geweldige inspiratie en we kunnen veel lessen leren uit het leven van Abraham tot op de dag van vandaag. God heeft hem machtig, machtig gebruikt. Machtig. En heeft hem groot gemaakt. En we zullen aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Hij leeft. Abraham leeft. Maar hij was bereid zich te vernederen. En weet u, er zit iets koppigs in ons. Zo apart. Mijn ene zoon zegt op een gegeven moment tegen mijn andere zoon. Die bepaalde problemen heeft gehad de afgelopen tijd. Dan zegt notabene mijn ene zoon tegen mijn andere zoon. Maar er zit iets koppigs in je. Je buigt niet. Je gaat je eigen gang. Mijn zoon van 20 die dat doorheeft. Dat daar het probleem zit. Zijn we bereid ons te vernederen? En C.T. Studd heeft gezegd. Als Jezus Christus God is. En voor mij gestorven is aan het kruis. Is geen offer dat ik voor hem kan brengen te groot. Geloven we dat werkelijk, dat Jezus Christus God was en is en voor mij gestorven is aan het kruis? Dan zeg je toch, Heer, hier ben ik. Niet meer mijn wil, maar uw wil geschieden. En als u zegt spreek, dan zal ik spreken. Als u zegt zwijg, dan zal ik zwijgen. Als u zegt kom, dan zal ik komen. Als u zegt ga, dan zal ik gaan. En als u zegt stop met bepaalde dingen, dan wil ik daar mijn best voor doen om ermee te stoppen en ga zo maar door. Dat je buigt voor de Heer Jezus. Dat je hem Heer maakt van je leven. En dat je niet meer leeft voor ijdel gejagen naar eer. Dat je niet meer leeft om en allerlei dingen doet om er de hele tijd zelf beter van te worden, maar dat je gaat leven om te dienen. Nou, laat me nog twee voorbeelden geven en dan sluit ik af en dan gaan we samen met de avondmaal vieren. Maar mijn vrouw en ik zijn ook de afgelopen periode weer betrokken geweest bij een situatie van echtscheiding. En het breekt je hart als je ziet wat er soms gebeurt in een huwelijk. En een man die zo egoïstisch zich gedragen heeft en zijn eigen begeerte is achterna gelopen en zich niet heeft gedragen zoals een getrouwde man zich behoort te gedragen. En gedacht heeft aan zijn eigen begeerte en zijn eigen genot en zijn eigen leven en zijn eigen ik. En zich aan andere vrouwen gegeven heeft. En meende dat hij zich dat kon permitteren. En daarmee zijn vrouw zoveel schade heeft berokkend en zijn kinderen zo heeft verraden in feite. En er niet was voor zijn kinderen. En dan gaat de beerput open en dan kan het niet meer. Als er helemaal geen berouw is, dan kan je niet meer verder. Dan moet je ook niet tegen zo'n vrouw zeggen, blijf maar bij hem. Want je gaat er psychisch helemaal aan kapot. Als een man zijn vrouw bedriegt. En dan komt er een convenant en een echtscheiding en een convenant om de financiën te regelen. En om te bepalen hoeveel alimentatie er betaald wordt voor de ex-vrouw en voor de kinderen. En weet u, zelfs dan blijft zo'n man denken aan zichzelf. En er zijn zelfs heel veel mannen die zo'n convenant wel ondertekenen met hun ex-vrouw, maar zich er helemaal niet aan houden. Want je moet wel. Het is heel moeilijk om daarmee naar de rechter te stappen. Dat kost ook weer allemaal geld. En er zijn zelfs heel veel mannen die zich niet eens aan zo'n convenant houden. En dan sta je er met je neus bovenop en dan denk je, hoe ongelooflijk krachtig is de zonde. Wat kan een mens toch een egoïst worden? En wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Deze man is zijn vrouw verloren, hij is zijn huis nu verloren. Hij is zijn kinderen voor een groot deel kwijt. Hij is een hoop geld kwijtgeraakt. maar bovenal hij is zijn respect kwijt en hij is zijn zelfrespect kwijt. Wat blijft er over van een eerbaar leven als je jezelf zo verhoogt? Je verhoogt jezelf niet, je verlaagt jezelf. Dat is de grote paradox. Je verlaagt jezelf door aan zonde toe te geven. En toen dacht ik, als hij nou eens de boodschap van Filippenzen 2 zou hebben begrepen. Als hij nou het evangelie zou leren kennen en Christus zou leren kennen en zou kijken naar het kruis en wat God voor hem gedaan heeft aan het kruis. Als hij de betekenis van het evangelie zou begrijpen en als zijn hart gewonnen zou worden voor de Heer Jezus, dan zou er een hele andere gezindheid in hem komen. Dan zou hij niet meer denken aan hoe kan ik voor mezelf hebben en verkrijgen en behouden. Maar dan zou hij gaan nadenken over hoe kan ik anderen tot zegen zijn. Hoe kan ik mijn ex-vrouw tot zegen zijn na de puinhoop die ik ervan gemaakt heb. Hoe kan ik er ondanks al mijn falen toch nog een beetje zijn voor mijn kinderen. Dat zou in zijn hart komen. En dat is wat er moet gebeuren in zijn leven. En weet je, wij als getrouwde mannen, wij zijn geroepen om onze vrouw lief te hebben zoals Christus de gemeente heeft lief gehad. Filippenzen 2 is Christus. Tot in de dood. Bereid te zijn, te lijden voor je vrouw. Ik ben geroepen als getrouwde man om bereid te zijn, te lijden voor mijn vrouw. En te lijden voor mijn kinderen. Mijzelf op te offeren voor mijn kinderen. Er voor ze te zijn. En naar ze te luisteren. En tijd met ze door te brengen. En ze te helpen en klusjes voor hen te doen. En ze te helpen hun weg te vinden in het leven. En ik ben geroepen als man om mij in te zetten tot het welzijn van mijn vrouw. Om mij in te zetten voor mijn vrouw, zodat het met haar goed zal gaan. En dan zal hij verhoogd worden, want dan zal er bemoediging zijn in Christus. Dan zal er troost zijn van de liefde. Dan zal er gemeenschap zijn van de geest. Dan zullen er innige gevoelens en ontfermingen zijn. Dan zal er blijdschap zijn en eensgezindheid. En dan ben je één van ziel en één van gevoelens, zoals Filippenzen 2 ook zegt. Als je bereid bent om te dienen in de gezindheid van Jezus, dan krijg je deze geestelijke rijkdom. Dan krijg je deze relationele rijkdom. Dan wordt je leven zoveel mooier en zoveel rijker. En het geldt niet alleen voor het huwelijk en het gezin. Maar het geldt ook voor het werk. Op de werkvloer en hoe je je bedrijf voert. Dat je niet alleen maar een bedrijf hebt of werknemer bent om geld te verdienen. En om winst te maken. Maar dat je je werk doet voor Jezus. In de gezindheid van Jezus, om anderen tot zegen te zijn. Er is een groot verschil tussen een bedrijfsleider, een eigenaar van een bedrijf, die alleen maar denkt aan de winst en zijn werknemers alleen maar traint om zoveel mogelijk geld te verdienen, of een bedrijf waarvan de directie en de eigenaren zeggen, wij willen mensen dienen. En als je dat doet, als je zo'n houding hebt, dan zullen de klanten dat proeven. En dan zullen ze blij zijn met wat je doet. En dan zul je meer klanten krijgen. Maar als je alleen maar werkt om geld te verdienen, dan denk ik dat je klanten zult verliezen. Ook weer de grote paradox. En ook voor het gemeenteleven. Dat je niet in de gemeente zit met een houding van, wat kan de gemeente voor mij betekenen? Dat je niet naar de gemeente toekomt om toeschouwer te zijn en beoordelaar te zijn en in de kerk te zitten met, ik zal wel eens even kijken hoe het gaat in die gemeente en hoe de liturgie is en hoe de preek is en wat mijn mening over de dominee is en de spreker en de muziek. En dat je eigenlijk vooral oordeelt en dat je het bekijkt en vindt dat het aan jouw wensen moet voldoen en dat mensen aan jouw verwachtingen moeten voldoen. Maar nee, heel anders. Je gaat naar de gemeente omdat je lid bent van het lichaam van Christus. Je bent een volgeling van de man die gestorven is aan het kruis en die zich vernederd heeft. Je bent een volgeling van de man van smarten. Je bent bereid om te lijden voor je gemeente. Je bent bereid om te dienen, om je gaven in te zetten, om te vechten voor de eenheid, om te vechten voor de onderlinge liefde en om in de gezindheid van Jezus je steentje bij te dragen. En dan groeit er wat moois. Een andere gezindheid. En als we zo gaan leven, dan gaan er hele mooie dingen gebeuren in het nieuwe jaar. En ik sluit af met een laatste voorbeeld. Het voorbeeld van moeder Teresa die in de jaren 60 of misschien zelfs al in de jaren 50 of eerder naar Calcutta ging, naar India ging. Dat was een van de ergste steden van de wereld. Mijn moeder was stewardess in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. En toen ik zelf in de jaren 90 voor het eerst naar India ging, toen zei mijn moeder tegen mij, toen wij in de jaren 60 in Calcutta kwamen, toen gingen ze elke dag met vrachtwagens door de straat om de lijken van de gestorven mensen van de straat te halen. Want er was zoveel overbevolking en zoveel honger in Calcutta dat er zoveel mensen stierven op straat. En in die stad ging moeder Teresa, een jonge dame uit Albanië, die werd zendeling in India. Wat ging ze doen? Ze ging zorgen voor deze mensen op straat. En ze begon met een eerste huis. The House of Dying Destitutes. En ik ben er geweest. En wat wilde ze? Ze wilde alleen maar dat die mensen gewoon een beetje waardig konden sterven. Dat ze wat verzorging zouden krijgen. Dat ze op hun bed zouden kunnen liggen. Dat ze toch een dak boven hun hoofd zouden hebben in de laatste dagen van hun leven. En dat is het eerste huis waar ze mee begon. Om mensen een waardig einde te geven. En er kwamen meer huizen en er kwamen 15 huizen in Calcutta. En er kwamen huizen over heel India. En er ontstond een hele orde over de hele wereld, de Sisters of Mercy. Het werd een ongelooflijk groot werk dat God heeft gebruikt en gezegend. En één keer was het zo dat ze inderdaad bezig was een zieke man te helpen op straat. En die man die lag daar en die had helemaal niemand die zich over hem ontfermde. En ze waste hem. En ze verzorgde hem. En ze gaf hem wat eten. En toen kwam er een rijke zakenman uit Sri Lanka langs. In een prachtig pak. Met schitterende mooie schoenen aan. En hij keek naar deze vrouw en hij wist niet wie het was. Maar hij aanschouwde dat even en toen zei hij tegen moeder Teresa. Hij zei, mevrouw, wat u daar doet, dat zou ik nog voor geen $100,000 doen. En toen zei moeder Teresa, ik ook niet. En dat is de gezindheid van Jezus. Dat is omdat je Jezus aan het kruis hebt leren kennen. Zie, dit is uw God. Dat je de dingen niet doet om eer of aanzien te verkrijgen, dat je de dingen niet doet om vriendelijk gevonden te worden of aanvaard te worden door anderen. Of om op enige wijze daar winst uit te halen voor jezelf, maar dat je de dingen puur en alleen doet voor Jezus. Niet voor $100,000, maar voor Jezus. In de gezindheid van Jezus. Als we dat gaan doen, dan zullen onze gezinnen veranderen. Onze huwelijken zullen vernieuwd worden. Deze gemeente zal opbloeien. De buurt zal veranderen. De sfeer op de werkvloer zal anders worden. En als mensen, als alle kinderen van God in Ermelo, in de gezindheid van Jezus gaan leven in 2018, dan zal Ermelo veranderen. Dat durf ik te beloven. God geven dat we zo de verhoging, de verheerlijking, de zegen, de opstanding uit de dood van God mogen meemaken, omdat we bereid zijn onszelf te vernederen. Halleluja. Amen. We gaan samen een lied zingen en daarna gaan we samen aan tafel maken.